Helemaal welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo podcast, gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games, en vandaag hebben we als bonus dier de...
Woestijnmuis.
Muad'Dib.
Muad'Dib.
Lisa Dalgeheep.
Tuurlijk moet even Muad'Dib als bonus dier.
Oh, misschien denken mensen, waar de hel hebben jullie het over? Maar we hebben Dune Part 2 gekeken en het is een van de vetste films die ik ooit heb gezien. En vertel jij maar waar de...
Nou ja, ik bedoel, ik wilde gewoon over de woestijnmuis vertellen. De Persische woestijnmuis.
Ja.
Wat is een common misconception is kennelijk over deze beesten. Is dat ze helemaal liever niet zo graag in de woestijn wonen.
Oh.
Ze zijn meer van de boomstammen en klauteren graag. En er is niet heel veel te klimmen in de woestijn.
Maar
ze kunnen zich daar wel staande houden als een van de weinige zoogdieren. Dus dat is wel interessant. En dat was
daarom
natuurlijk ook waarom Paul Muad'Dib Atreus zichzelf zo vernoemd heeft. Hij moet namelijk in die film een naam kiezen voor zichzelf. Een strijdersnaam van de Freeman.
Ja.
En dan kiest hij voor een muis. En net iedereen zegt van, hé, dat is niet heel powerful.
Muad'Dib Huzul.
Maar goed, Muad'Dib Huzul, ja. Nou, we hebben allebei Dune 2 gezien. En deze film heeft een bepaalde allure over zich, wat niet zo heel vaak voorkomt.
Ja, en weet je wat het is? Ik ga het proberen samen te vatten.
Okay.
Maar je hebt heel vaak blockbusters. En dat zijn blockbusters. En dan zeggen we, dit was een vette film. Maar dan is het een Marvel film, weet je wel. En
Dan
is het leuk voor als je echt een nerd bent. Maar dit is een blockbuster film en gewoon een fucking goede film. En dat gebeurt niet vaak.
Klopt. Maar het is nog steeds wel redelijk gericht op de nerds / de geeks. Alleen als je zeg maar een moeder meeneemt naar zo'n filmpie, ook al is het deel 1.
Ja.
Die snapt er natuurlijk geen zoutzak van.
Behalve de moeder van Javier, want die is OG-fan.
Oh, van onze stagiair.
Ja, onze stagiair. Goed, ja.
Het is zo'n diepe wereld. Het gaat zo ver en er is zoveel lore om op te zuigen. Omdat die boeken van Frederik Hendrik of Hendrik Frederik... Dankjewel, Jacco. Die zijn echt wel zo oud.
Ik dacht het sounden zijn. Nou.
En kennelijk is dit dus ook... Nou, kennelijk, dat weet iedereen denk ik wel. Maar een van de grootste inspiratiebronnen van Star Wars geweest.
Zo.
En
inderdaad, ja.
Ook Valerian is daar een groot voorbeeld van. Maar kennelijk de boeken van Dune waren daar direct inspiratie voor.
Ja, dus?
Dus ja, ga filmpje, man. Ga hem kijken.
Ik bedoel,
er is weinig zo grotesk en op schaal gemaakt als Dune.
Ja.
Dat is echt insane. En het is ook nog eens een artistieke hoogstandje, dus... Kunstwerk zou je kunnen zeggen. En die Timothée Chalamet is nu officieel man ook.
Hij heeft een beetje getraind, hè?
Is geen jochie meer.
Ja,
hij is een betere acteur dan Tom Holland. Dus Zendaya moet even keuzes gaan maken.
Hij is niet meer Shrimpy Man.
Nee, hij is niet meer Shrimpy Man.
Nee. Nou, dat is onze boodschap. Shout-out naar de Woestijnmuis. En welkom bij aflevering 206 van Bonus Level. Het is aankomende zondag Mario Day. Gaan we zo uitleggen waarom. Maar we gaan in deze aflevering een beetje in de oorsprong van Mario duiken. Waar komt de naam vandaan? Waar komt het personage vandaan? Welke games zijn uitgekomen? En een beetje onze geschiedenis. En ook jullie geschiedenis met Mario. Wat was jullie fijnste ervaring met de games, met het personage? We gaan lekker even Mario vieren, maar... We hebben eerst een nieuwtje. Dit was heet nieuws deze week, Cody.
Ja, dit was inderdaad heet nieuws.
Heb jij gehoord van Yuzu?
Van Usul.
Usul.
Nee, niet voordat dit nieuws naar buiten kwam. Nee.
Oh, nou ja, goed.
Ik ben ook echt... Ik ben niet met dat grijze gebied, man. Ik weet niks daarvan.
Nee. Nou, daar gaan we het over hebben. Maar er is dus een bedrijf genaamd Tropical Haze, wat de populaire Switch emulator Yuzu heeft gemaakt. En die zijn aangeklaagd door Nintendo. Sterker nog, die moeten nu $2,4 miljoen betalen. Dat hebben ze samen afgesproken. Ze zijn in gesprek geweest. Nintendo heeft een tijdje geleden een aanklacht ingediend, omdat het een emulator is waarmee je de Switch games op illegale wijze kan spelen. Bijvoorbeeld op een PC. En wat blijkbaar ook het geval is, dat zij daar dan patches voor uitbrengen, soms nog voordat de game uit is. Bijvoorbeeld bij Tears of the Kingdom kwam dat vorig jaar voor. En voor release werd de game al door 1 miljoen mensen gespeeld. Nou ja, ze zijn bezig met een hele hoop dingen. Alles wat iets maar te maken heeft met Nintendo en Yuzu, dat gaat weg. Dus de hele emulator gaat weg. Ze mogen geen reclame meer maken. Ze mogen geen inkomsten verdienen. Ook hun 3DS emulator gaat down. Wat zij zeggen is wel interessant. Yuzu and its team have always been against piracy. We started the project in good faith, out of passion for Nintendo and its consoles and games. And we're not intending to cause harm. But we see now that because our project can circumvent Nintendo's technological protection measures and allow users to play games outside of authorized hardware, They have led to extensive piracy. Nou ja, wat hij dus daarbij ook zegt is dat...
Basically als ze zeggen, hey, sorry man, hey, was echt niet zo
ja,
bedoeld,
we hadden
hoor.
Nooit gedacht dat het ging gebeuren.
Nooit gedacht dat jullie hier, dat het nou zo kut voor jullie was.
Ja.
Zo. Echt heel vervelend, jongens.
Ja, het is...
Ja, kan er heel slecht tegen. Ja, wat ben je nou allemaal aan het doen? Je weet donders goed dat je in grijs gebied actief bent. En je weet ook donders goed dat Nintendo daar iets van vindt.
Ja.
Je bent nu dusdanig groot genoeg. Je steelt nu dusdanig genoeg veel centjes of richt schade aan het bedrijf aan door games vroeg te laten spelen. Dat je jezelf moet gaan verdedigen. Omdat het wel eens slecht nieuws voor je kan betekenen.
Ja, precies. Nou, ik denk dat wij allebei een beetje hetzelfde in emulatie staan. We hebben allebei vroeger een R4-kaartje gehad voor DS. Ja. Dat was omdat we nog geen geld hadden.
Dat was onschuld. Wist ik veel. Ik dacht gewoon van, hey, dit is handig. Had natuurlijk geen idee dat impact zou hebben op degene die de spellen maakte of zo. Ik was een jochie van 10.
Ja, ik snap heel goed de positie waarin iemand kan zitten en zegt, oké, ik heb geen geld, maar ik wil wel heel graag deze game spelen. Pirate ik ze. Ik snap heel goed dat gebeurt,
zeker,
natuurlijk.
Zeker.
Wij hebben het privilege dat we zo'n beetje alle games kunnen krijgen die we willen. Ja. Dus daar zijn we ons heel erg bewust van.
En wat ook nog eens erbij... Wij zijn actief natuurlijk in de gaming-industrie. Dus heel indirect heeft het natuurlijk ook gevolgen op onze eigen baan. Dat ten eerste.
Ja,
tweede, moet ik ook niet door je onschuld gaan spelen. Want Dragon Ball Super heb ik ook gewoon gepirate, weet je. Maar dat is dan weer niet waar ik in actief ben. Dus vind ik het...
Nou goed, maar heb je naast R4 heb je wel eens games gepirate?
Nee man, helemaal niks.
Helemaal niks?
Nothing.
Ik heb wel eens een Nintendo 64 emulator gebruikt om iets te spelen.
Op de PC?
Op een PC, ja. Okay. Dus het kan wel, dat soort dingen. En het is natuurlijk de vraag... Sommige games moeten gepreserveerd worden. Dus daar is een case voor emulatie. En nogmaals, wij zitten er allebei niet heel erg in. Maar er is een case voor om te maken... Hey, als jij games niet meer kan kopen. Ik denk dat Pokémon bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is. Veel mensen spelen Pokémon gewoon op hun Android-telefoon of op PC. Omdat je die Gen 3 niet meer zomaar kan kopen. Niet meer zomaar kan spelen.
Ik heb dus wel een keer...
Gaan we al.
Op mijn BlackBerry was ik Pokémon Silver aan het spelen. Ja,
en dat waarschijnlijk... Nou ja, goed, hoe ouder de games worden, hoe lastig het is om ze te krijgen. Cartridges gaan toch op een dag stuk, of je save gaat weg, of whatever, je batterij gaat leeg. Dus vind ik het prima om games die ouder zijn te piraten. Maar ja, waar ligt de grens, weet je? Dat is de vraag. Yeah. Want PlayStation 4 games, hè? Wii U games, ga je die piraten? Weet ik niet, vind ik al in mijn geheugen is dat nog best wel recent.
Ja,
Switch games.
Ja, de Switch was natuurlijk sowieso, toen die uitkwam, had Jan en Alleman had zo'n, lekker jailbreaker noemen. Dat is natuurlijk niet hoe het heet bij de Switch, maar Jan en Alleman had die thuis staan.
Ja,
het enige
precies.
Ding is, je kan hem niet verbinden met het internet, dus je kan geen updates downloaden.
Ja, en dat was ook een van de redenen waarom ze die betere batterij door zogenaamd
model,
hebben uitgebracht.
Ja, precies,
die was gewoon beter beveiligd.
Ja.
En gelukkig was de batterij ook beter.
Ja,
maar het
is een
nieuwe chip.
Excuus, inderdaad. Ja.
Ja. Dus het is best wel een interessante discussie, want veel mensen die vinden ook dat ze een soort van recht hebben of zo om Switch games in hoge resolutie en framerate te spelen. En dat vind ik altijd een stom argument. Ik hoorde de Switch, dat draait er zo kut op. En ik weet nog gewoon een keer een artikel van Kotaku die daar ook een soort van handleiding van... Ja, ik heb hem gepirate. Ze hadden hem veel beter kunnen laten draaien, maar dat doet hij niet of zo. En of het is zonde om hem zo te spelen. En dat vind ik dan wel weer een non-argument eigenlijk. Want waarom zou jij recht hebben op een betere versie van de game als er niet betere hardware
is. En er niet voor te betalen. Ik snap, dan begrijp ik niet zo goed hoe je brein werkt.
Ja, dus uiteindelijk is het wel piracy. We moeten ook even in gedachten houden dat deze rechtszaak specifiek is een settlement. Dus ze zijn, hoe noemen we dat? Gesetteld. Dus zij betalen dit geld en hebben deze afspraak gemaakt. Ze zijn tot een overeenkomst gekomen. Nintendo.
Right. Dus het is niet naar een rechtszaak gegaan.
Er heeft geen rechter de uitspraak gedaan dat Nintendo gelijk heeft.
Advocaten zijn het onderlinge eens geworden.
Ja, dus dat betekent ook dat in principe op papier dit geen leidraad is voor andere emulatoren. Maar wat je dus nu wel ziet, is dat er een heleboel andere, wat grotere, bekendere emulatoren de deuren sluiten. Dus een DS-emulator, Drastic heet die nu gratis is, die binnenkort offline gaat. Die heeft gezegd, preventief gaan wij weg, omdat wij hebben geen 2,4 miljoen euro. Dan zijn we echt zeer hard fucked.
Ja.
En zo zijn er ook een paar andere, ook zelfs in de Steam Deck community. Want laten we eerlijk zijn, Steam Deck wordt ook gebruikt om emulator op te draaien. En daaronder ook Switch. In een bepaalde Discord-server hebben ze daar ook het kanaal gesloten, omdat ze ook bang zijn dat Nintendo dit gaat doen. Dus
goed nieuws, in principe.
Goed nieuws. Ja, ik vind het... Kijk, een hele hoop mensen die zijn best wel... Ja,
het is lastig, hè? En ik klink nu wel... ik sla het allemaal wel heel erg plat. Omdat ik er zelf niks mee heb, is het allemaal direct niet nodig en overbodig en illegaal. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die dit hobbymatig doen.
Ja. Ja,
ja, en ik heel leuk vinden om mee te kloten. En dan gaat het nog niet zozeer om of ze nou die game kunnen spelen en dat ze er niet voor hoeven te betalen. Maar gewoon, ik weet niet wat zij eruit halen, maar ze halen er ongetwijfeld iets anders uit dan alleen dat.
Ja.
Dus voor sommige mensen zal het ongetwijfeld slecht nieuws zijn. Maar voor de mensen die zeggen van... Ik speel Zelda op de Steam Deck en het is echt vet. Het gaat nu zoveel beter. Het is echt een goede game. Ja, sorry. Daar heb ik toch altijd wel de platte hand voor zulke mensen.
Ja, ik vind het... want bijvoorbeeld een Dolphin, die was natuurlijk ook in het nieuws... dat die op Steam kwam of van Steam weer weg was. En dat was ook een hoop discussie. Omdat het is natuurlijk een wat ouder platform. En ja, er zijn een hoop mensen die het gewoon jammer vinden. Omdat ze van mening zijn dat Nintendo geen inkomsten misloopt. Dus het is ook, ja, ik weet niet of Nintendo inkomsten misloopt. Waarschijnlijk wel, want anders zouden mensen wellicht het hebben gekocht. Ik vind het, ja, nogmaals een lastige zaak. Ik denk dat het goed is dat Switch games niet geëmuleerd worden. Maar in de loop der jaren, weet je, over 10 jaar of zo, dan ja, als een Switch lastig verkrijgbaar is, net zoals een 3DS of een DS, nu wordt steeds lastiger verkrijgbaar.
Ja.
Valt er wat voor te zeggen. En ik vind dat Nintendo beter om moet gaan met de legacy die ze hebben.
Dat ben ik met je eens. Ja. Dat breng je heel mooi genuanceerd. Maar goed dat jij er ook bent in zo'n podcast.
Anders had jij...
Was ik alleen maar aan het zeggen dat
is ook een hiep in zijn microfoon.
Het was een hele andere vibe geworden, bonus level.
Nou ja, een bruggetje over de legacy van Nintendo. Het is Mario Day, jawel.
Hey.
De grap is dat...
Tenminste, dat is het niet.
Zondag, sorry.
Maar bijna. Ja,
zondag is het Mario Day. Niemand weet wanneer Super Mario Brothers precies uitkwam, volgens mij. Of de release dag precies van de oorspronkelijke games. Is het een beetje vaag. Blijkbaar heeft niemand dat goed opgeschreven. Of dat papiertje is weggeraakt. Hè? Zo.
Ja, dat zou ook wel zomaar kunnen. Maar je hebt ook natuurlijk bij veel van die games in de beginfase... dat ze op expos al werden getoond en zo. Dat je al kon spelen, maar dat hij nog niet uit was.
Arcades en... had je natuurlijk ook. Dus toen hebben ze besloten dat het op 10 maart, oftewel Mar-1-0 Mario, Mario-dag is. Ja, en onze insider Prioro, die als eerste zei dat er een partner direct kwam en daar gelijk in had, onder andere, die zegt nu dat, of die hint naar dat aankomende zondag dus, op Mario-dag, meer informatie wordt gedeeld over Paper Mario A Thousand Year Door en de port van Luigi's Mansion 2.
Nou, fantastisch nieuws. Ja. Hebben we allemaal iets om naar uit te kijken.
Worden we daar blij van?
Nee, natuurlijk niet.
Hoezo niet?
Omdat we allebei die games al gespeeld hebben.
Nee, ik heb Paper Mario nog niet gespeeld.
Oké, nou ja, goed.
Die heb ik niet gespeeld.
Ik wel. En heel veel mensen wel. Nou, het is niet het nieuws waar je op hoopt bij Mario Day. Maar goed, het is ook niet zo dat er dan veel nieuws gedeeld werd. We hadden toen bij de 30ste, 35ste verjaardag. Toen kwam er een speciaal Switch modelletje. Toen kwam Mario.
En die Mario Direct.
En de Mario Direct.
All-Star, 3D All-Stars collectie.
3D All-Stars. Dus ja, er zijn mooie momenten geweest, maar... Ja, meer details over 2 ports. Sorry, vind ik een beetje overbodig.
Ja, nou ja, goed. Ik vraag me af, hadden ze die dan niet even in die partner direct kunnen stoppen als verrassing? Moeten ze dat dan
doen? Maar ja, dat was niet echt een partner direct meer. Natuurlijk, maar goed, ja.
En het is een zondag, dus vraag ik me af, krijgen we dit nog... Nu bedenkt het zo, krijgen we dit niet gewoon voor zondag nog te horen? Vandaag, als we dit opnemen?
Nu?
Gaat het weer gebeuren? Ja, het is 2:30 als we dit opnemen. Hè? Het zal weer gebeuren dat het om 3:00... Nou ja, dan knip ik dit stuk gewoon eruit. Fuck it hoor. Maar goed, ja, Mario Day dus. Ik hoop dat jullie zondag een fijne Mario Day hebben. En
ja, geniet ervan.
Om het te vieren gaan we even in op wat onze geschiedenis is met Mario. En onze eerste ervaringen. En ik dacht, Cody, laten we even beginnen bij waar de game en het personage Mario eigenlijk vandaan komt.
Habbel Mashalga.
Miyamoto, Shigeru Miyamoto, werd geboren in 1952. Ik weet, dan zie je al best wel oud eigenlijk. In de buurt van Kyoto. En ja, goed, hij had een goede opleiding.
Zo, die man is oud eigenlijk.
Hij is best wel oud, hè? In de 70 dan.
Ja, dat is wel echt crazy eigenlijk.
Ja, Maar hij ziet er nog goed uit.
En, 48 plus 24, dat is inderdaad... Wow, yo, die man is oud.
Ja, best wel. Maar
Ziet er goed uit.
Hij ziet er goed uit, ja. En hij is nog actief natuurlijk, ook vanuit zijn passie.
Hij werkt, Nou ja, goed. Sorry, ga verder. Ik maakt niet uit.
Zijn passie voor games was dus eigenlijk een manga-artiest. Hij wilde heel graag manga-artiest hebben, maar kwam via speelgoed maken bij Nintendo terecht. Hij overtuigde Nintendo van zijn speeltjes die hij maakte. En toen zei Nintendo, weet je... Wij willen videogames maken. Ga maar voor de arcadekasten een game maken. En toen maakte hij Sheriff. Cowboy game, blijkbaar. En die flopte gigantisch. Daar was Nintendo niet zo blij mee. En toen kwam hij zelf met het idee om de arcadekasten die niet verkocht werden... om te vormen tot een andere game. En dat werd de eerste game waar Mario in voorkwam. En dat was, Cody?
Jumpman.
De game heette... Donkey Kong. 1981. Donkey
Kong, natuurlijk.
Donkey Kong. Het grappige is, we hebben Donkey Kong en eigenlijk Mario en Peach te danken. Nee, Pauline. Ja, in dit geval. Te danken aan Popeye. En Popeye was die tekenfilm met die schipper.
Die Sailor Man.
Ja, die spinazie eet. En dan heel sterk wordt. Weet je, like spierballen. Ja.
Dat je ook gewoon zijn hele spierballen werden gewoon een volledige contour van een blik.
Ja, het is nog helemaal nergens op. Dat was de reden dat ik vroeger spinazie wilde eten.
Same.
Toen vond ik het vies eigenlijk.
Best wel maatschappelijk belangrijk geweest.
Ja, Popeye. Ja. En je had dan een grote guy. Die
heette... eigenlijk dikke propaganda is, hè? Propaganda.
Oh ja, dat was propaganda.
Het is allemaal tegen Duitsland.
Tegen Duitsland, ja. Nou, dat goede propaganda.
Ja, het is wel goed gelukt allemaal. Het is redelijk goed uitgepakt.
Je had dus een vrouw waarvan ik de naam... Olive heette zij volgens mij.
Ja.
En een grotere guy die heette Bluto. Bluto?
Sure.
Volgens mij heette die zo. Weet je wat? Miyamoto dacht, deze liefdesdriehoek is best wel interessant. Maar ik ga de namen veranderen. Heel slim. Dus ik maak van Bluto een aap. Een gorilla genaamd Donkey Kong. De Popeye maak ik een timmerman. Een timmerman was het toen.
Wat niet zo heel ver van een Sailor Man natuurlijk.
Nee, gewoon een arbeider en een vrouw.
En een vrouw.
Ja, die had Pauline werd.
Een damsel meer, hè? Eigenlijk.
Een damsel, ja. Meer damsel die je dus moet redden. Voordat we ingaan op de inhoud van de game. Miyamoto was dus niet alleen. Hij was in principe een designer. En hij was helemaal niet zo'n goede programmeur. Dus hij zocht een partner in crime. En zijn partner in crime heette Gunpei Yokoi. Head engineer van Nintendo. En die hielp hem met het ontwerpen en programmeren van de eerste Donkey Kong. En ze gingen door een aantal concepten heen. Oorspronkelijk was het een soort van doolhof. Waarin je dus moest ontsnappen. Terwijl die aap dus dingen naar je gooit. Zoals tonnen. En toen begonnen ze een beetje te spelen met andere concepten. En kwamen ze ook op een wip. Een wipwap.
Oké. Okay.
Wat als een soort van schans kon fungeren. En toen dachten ze, weet je, we maken het veel simpeler. Je moet van onder naar boven. Je hebt tonnetjes die rollen dan over een soort van schansen heen. En daar moet je overheen springen. En dat werd de belangrijkste mechanic van Mario. En vandaar dat hij ook later in de VS Jumpman werd genoemd. Omdat zijn doel, zijn hele purpose in life was
springen,
ja, als houtbewerker. Lady werd Pauline vernoemd naar... er was een warenhuis in Redmond in de staat Washington. Mm-hmm. En de baas daarvan... even kijken. De baas die heette Mario Seguil. Seguil. Dus daar werd Mario naar vernoemd. En zijn vrouw heette Polly. En daar werd het personage Pauline naar vernoemd.
Dus, oh, Polly. Ja.
Dus toen hadden we de belangrijkste personages. Groot succes. Donkey Kong, legendarische arcade game, 1981. Deed het zo goed dat Nintendo eerst eigenlijk focus wilde hebben op Donkey Kong. Dus daar kwam een vervolg. Donkey Kong Jr. Heb jij die ooit gespeeld?
Nee, Donkey Kong Jr. is één groot raadsel. Hij heeft inderdaad die eigen game gehad. En dan popt hij soms op. Hij heeft ook één keer nog een eigen game gehad. Op de Game Boy Color, meen ik.
Ja. Oké. Donkey Kong Jr. Ja, ik weet
maar
niet
sinds die appearance. En dan hij kwam in Mario Tour wel. Mario Kart Tour kwam ineens weer langs. Maar Donkey Kong Jr. is altijd een mysterie geweest. Ja. Ik weet wel waarom Donkey Kong Jr. in Mario Kart op de SNES zit. En niet Donkey Kong. Dat is natuurlijk ook heel erg vreemd.
Zit hij?
Huh? Dat is Donkey Kong Junior, ja. Oh. En de enige reden daarvoor is dat hij wat herkenbaarder is van achter. Omdat je zijn hemdje ziet.
Hij draagt een hemdje in de game? Wow, wat sick. Dat is
de enige reden waarom Donkey Kong Jr. in Mario Kart SNES zit en niet Donkey Kong.
Wat cool. Nou, we droppen vandaag wat trivia. Maar toen kwam er nog een arcade game genaamd, Mario Brothers 1983, die Luigi introduceerde. En dat was natuurlijk de broer van Mario.
Luigi time.
Maar belangrijker nog is dat ze hun iconische kleuren kregen. Dus ze kregen een overall aan met rood en groen. En toen waren ze loodgieters. Het leek eigenlijk veel meer op een loodgieter. Dus ja, je bent in een soort van riool. Ben je ook natuurlijk weer een 2D game, een platformer. Lopen er allemaal schildpadjes, koopa's en andere beestjes. En jij moet van onder, moet je ze eigenlijk eerst ondersteboven beuken. En dan kun je ze weggooien. En op die manier kun je ze verslaan. Deze game speelde ik op de Game Boy Advance. Omdat die als bonus bij Super Mario World zat op de GBA. Ik wist helemaal niet wat voor game het was. Maar ik vond het wel super leuk om te spelen. Zeker als ik weer even vast zat in Super Mario World. Speelde ik deze game tussendoor. En het is echt een arcade game. De paalblok komt daar ook vandaan. Dat iedereen in één keer, als je daaronder tegenaan springt, dat iedereen weer op zijn rug ligt in één keer. Nog één kleine...
Weet je trouwens ook waarom ze rood en groen aan hebben, Mario en Luigi?
Nee, geen idee.
Waarschijnlijk weten de mensen dat wel. Maar dat heeft Miyamoto bevestigd aan Rolling Stone een aantal jaar terug. Waarom dat zo is, een aantal jaar terug, heb ik het echt over 2013 volgens mij. Maar dat heeft puur te maken met de werkkracht van de apparaat waar het op vrij uitgegeven. Dat zijn de meest makkelijke kleuren om te genereren, rood en groen. Okay. En... het zijn ook opposite colors, waardoor dat dus kennelijk nog makkelijker was. Dit is wat hij exact zei.
Yeah.
We are limited to the color palettes. We didn't have much in the way of additional colors that we would use. And so we looked at the turtles in that game. They were obviously green. This is why they become Koopas. Die zijn dus ook groen, omdat het makkelijk was. And their shells are green. So what would we do? Even kijken, wat zegt hij nou? Het komt erop neer dat hij zegt van oké, we hebben belangrijke personages gemaakt, Mario en de vijanden.
Ja.
Die zijn rood en groen. Laten we alles in die game rood en groen maken. Dat scheelt een heleboel werkkracht. En die kleuren ontstaan. Er zijn ook nog allemaal fantheorieën die raar zijn of onderbouwd zijn. Bijvoorbeeld dat Mario zou een communist zijn. Daarom draagt hij rood.
Hmm.
Vind ik zelf iets sterker. Het lijkt me niet echt het geval.
Nee.
Dus er waren allemaal theorieën. En dat heeft Miyamoto 10 jaar geleden keihard ontkracht. Het was simpelweg het meest makkelijk.
Ja, zo ging het vaak in die tijd ook. Want ze hadden volgens mij een programmeursteam van 4 of zo. Echt hele kleine teams werkte aan dit soort games. En vaak kozen ze wel voor de makkelijkste weg. Er zijn ook verhalen dat de naam Luigi van een of andere pizzaboer kwam. Van een van de bestuursvoorzitters van Nintendo in Japan. Dus we weten het niet. Maar ook deze game was best wel een succes. Maar ondertussen was er iets anders aan de hand. In 1983 kwam de Famicom System, het familie gaming systeem, uit. Nintendo wilde een beetje de shift maken van arcades naar home consoles. Dus ze wilden bij zoveel mogelijk mensen thuis een game neerleggen. Of een console neerleggen. Maar de manier waarop je consoles verkoopt zijn met games, dacht Yamauchi. Dat was de directeur toen. En die zei, weet je, Miyamoto, jij hebt goede ideeën voor Mario. Ik ga jou een eigen divisie geven. Nintendo R&D 4. toen ging hij aan de slag met Mario. Met een hele hoop anderen. Waaronder natuurlijk Koji Kondo, die de muziek deed. Legendarische soundtrack. En wat hij graag wilde is lineaire progressie in de game.
Ja.
Maar wel met verkenning. Dus wat je een beetje ziet aan de eerste Mario ook. Is dat je best wel veel dingetjes kan ontdekken. Verzamelen. Je kan tegen blokjes aanspringen, kijken wat er gebeurt. Experimenteren was super belangrijk voor Miyamoto om dat erin te verwerken. Hij had ten tijde van de arcade game van Mario Brothers had hij al een idee om Mario en Luigi groter en kleiner te maken als hun krachten verloren. Daarmee wilde hij dus ervoor zorgen dat de game steeds je bleef verrassen en steeds veranderde. En daar zijn ook de power-ups een beetje uitgekomen. Hij introduceerde een aantal power-ups om het uiterlijk te veranderen en de gameplay mechanics. En daar, daar ging dus heel veel werk in zitten. En ook heel veel geheimen. Dus de warp pipes en de, ja, de muntjes die je kan pakken om een extra leven te vinden.
Wat natuurlijk een, ja, best wel creatieve manier is van exploratie tegenwoordig. Als je aan exploratie denkt, denk je aan een open wereld en plekken waar je allemaal kan komen.
Ja.
Die je al kan zien. Maar het verstoppen van nieuwe schermen is natuurlijk een hele andere manier van ontdekking. Dus dat is wel geinig.
Absoluut, ja. Ja. Het is, dat leidt je ergens naartoe. En ja, je ziet sowieso dat het, het game design van Mario zo goed is. Het eerste level is ook als een van de laatste gemaakt natuurlijk. Omdat toen hadden ze het helemaal door en wilden ze de speler...
Really? Dat is zo logisch. Dat is ook de reden waarom, ja, als ik dingen schiet, als ik dingen film, dat ik altijd de openingsscène op het laatste opneem. Omdat je dan al in je rol zit.
Of omdat het vergeten.
Dat is, als wij vaak gaan opnemen, is dat de reden. Ja. Ja.
Maar ja, je ziet dus heel erg in dat Super Mario Brothers is echt een, ja, een masterclass in game design. Omdat, ja, je leert in de eerste level al zoveel van de mechanics. Van oké, als je op een vijand springt, dan versla je hem. Als je aan de onderkant van een blokje springt, dan gaat hij kapot. Of er kan een item uitkomen.
Ja.
Als jij rent en vaart maakt, dan moet je over dit, kun je over dit gat springen. En dat maakte de game ontzettend goed. De ontwikkeling van Zelda, Miyamoto's andere project, moest wel even stilgelegd worden. En...
Maar goed, dat was de schutting thuis maar, dus dat had ook geen haast.
Ja, klopt. deze game kwam dus uit in 1985 samen met Famicom, die daar de NES werd genoemd in de VS. De verwachtingen waren niet zo super hoog, maar het plan werkte. De NES verkocht als een idioot dankzij Mario, omdat dat gezien werd als zo'n goede game. En Atari werd toen helemaal uit het water geblazen dat jaar. En er zijn dus een hoop mensen die... eigenlijk is het wel zo. Super Mario Bros. Verkocht 40 miljoen keer. Was toen de best verkochte game ooit. Mm-hmm. Volgens mij...
Nog steeds waanzinnige getallen trouwens, ook al zou het nu zijn.
Nog steeds, ja. Dat wilde ik zeggen inderdaad. Ja, volgens mij was het tot aan Wii Sports de best verkochte game op één systeem. Dus wow. Single platform.
Bizar.
Ja. Zoveel jaren later. En dat was natuurlijk een grote videogame crash. Niemand had meer vertrouwen in de industrie. Mm-hmm. En kijk naar Atari die E.T. game uitbracht. Dat was een beetje de kerst op de taart. Ja. Die ze toen in de woestijn hebben begraven.
Dat was echt erg.
Maar eigenlijk niemand had meer vertrouwen in de game-industrie. Die was helemaal ingestort. Maar de NES was zo'n succes dat weer een soort van een boost was. Een soort katalysator voor andere games, voor andere consolemakers om weer iets te gaan doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de legende van Super Mario Brothers. Een legendarische game die hele lange, sterke franchise heeft voortgebracht. Mario is natuurlijk een icoon. Er kwamen heel veel andere games. We zullen er zo ongetwijfeld nog een paar gaan noemen, maar...
nog een paar leuke feitjes over characters, als we het toch over personages hebben gehad.
Doe het.
Weet je waarom Wario heet? Dit weet ook 90% van de luisteraars, maar hopelijk jij niet. En het is niet omdat de M omgedraaid is. I mean, kinda, maar...
ik weet niet, misschien heb ik het wel eens gehoord.
Evil of slechtheid betekent in het Japans Wario.
Oh, serieus?
Alleen dus met UI op het einde in plaats van IO.
Oh.
En dus is eigenlijk gewoon een hele speling op het leuke speling op het woord kwaad.
Wat sick.
Dat zullen ook ongetwijfeld mensen weten. We weten natuurlijk allemaal het verhaal dat Peach's Castle, die map in Smash Bros. Ontworpen is door de vrouw van Miyamoto.
Yeah.
Maar wisten jullie ook dat Boo gebaseerd is op een andere designer van Nintendo, zijn vrouw? Dat heeft Miyamoto ooit bevestigd. Die zei dat Boo geïnspireerd is op de vrouw van Takashi Tezuka.
Okay.
Die was namelijk altijd de meest coulante en een fijne vrouw voor hen waar een man mee te maken kon hebben. Okay, hij kon elke dag naar werk gaan. Maar op een gegeven moment kwam ze op kantoor en was ze volledig ontploft. Alsof ze een ander gezicht liet zien. Ze draaide zich om en iedereen was bang. En dit is hoe Boo ontstaan is en waarom Boo alleen schade kan aanrichten als hij zich omdraait.
Wow, wat sick.
Het is natuurlijk allemaal hearsay, dus of het allemaal exact science is, weet ik niet. Maar schijnt Miyamoto bevestigd te hebben aan Nintendo Power.
Ja.
Dus wel cool, toch?
Dat slijp. Er gebeurde natuurlijk vlak na Super Mario Bros. Een hoop. Er kwam een tweede deel, wat echt totaal anders was. Best wel een uitdagende game. Ze dachten, nou, laten we de game ietsje moeilijker maken. En toen bleek dat dat Nintendo of America deze game helemaal niet wilde, omdat die veel te moeilijk zou zijn voor het publiek. Dus had Miyamoto nog een andere game gemaakt, genaamd Doki Doki Panic. En die werd verkocht als Super Mario Bros. 2. Maar dat is een totaal andere game. Je hebt een soort van groente die je pakt of zo. En naar vijanden gooit. Gezondheid.
Dankjewel.
En je hebt een Birdo die er voor het eerst in voorkwam. Waarmee je eieren gooit. En Shy Guys zaten erin. Maar het was echt vergeleken met de eerste Super Mario Bros. Was het heel weird.
Ja, goed. Dat hele Doki Doki heeft. Doki Doki had ook zijn eigen mascotte. En dat was natuurlijk niet Mario. En het was een festival game.
Ja.
Dus al die vijanden die je nu ziet, als je nu aan Mario denkt, dan wordt dat best wel getekend door alle weirde vijanden die je tegenkomt.
Ja.
Maar dat was allemaal misschien wel een stuk beperkter geweest als Mario Bros. 2 niet op een gegeven moment werd vermarkt als Mario. Want daar kenden we Shy Guy van bijvoorbeeld.
Ja, dat is waar. Ja.
Birdo. Zo'n gekke guy met zo'n vogelneus.
Ja.
Birdo, inderdaad, die erin zit. Dus en gewoon een hele uitgesproken andere stijl dan deel 1. Dus
ja.
In een zekere zin heeft dat hele drama rondom Yume Kojo Doki Doki Panic toch wel voor gezorgd dat Mario of dat Nintendo misschien zelfs wel bij iteraties gewoon raarder gaat doen.
Ja.
En anders wil zijn.
Ja.
Het is natuurlijk veel dieper verwoven in het DNA van zo'n bedrijf. Maar
goed, ja, als je
stel mooi voorbeeld ervan, wel.
Zeker, ja. Maar stel je wel alle Mario games gaan spelen, dan kun je 2 prima skippen en dan gelijk aan 3. Want in Europa, toen in Europa 2 uitkwam, mm-hmm. kwam in Japan hetzelfde jaar al 3 uit.
Oh, dus echt?
Veel mensen die voelden zich gewoon een beetje genaaid. Want 3 is misschien wel de beste Mario game ooit. Misschien volgens sommigen.
Volgens sommigen. Ik ben het niet mee eens.
Nee, ik ook niet. Maar we hebben hem op 2 gezet,
ja.
Toen, toch?
Ja, het was voornamelijk Lucas die daar een harde vorm.
Ja.
Pardon? zich hard voor maakte. wat trouwens ook heel waardevol is aan Mario Bros. 2 natuurlijk, is dat een soort dat hero-based werd een beetje geïntroduceerd.
Ja.
Wat nu bij Wonder helaas weg is, vind ik eigenlijk wel jammer. Maar dit was de eerste keer dat Prinses Toadstool kon vliegen. Luigi hoger kon springen. Toad in staat was om dingen sneller op te pakken. En Mario gewoon alles een beetje kon.
Ja.
Iets wat ik enorm tof vond Mario Bros. 2 was voor mij onderdeel van de All-Star collectie die ik op de Game Boy had.
Ja.
Ik speelde 2 het liefst, want dan kon ik met Peach vliegen. En dat vond ik fantastisch.
Ja. Ja, ik zal eerlijk zijn, ik heb Mario Bros. 3 ooit wel een paar keer gezien. Maar de eerste keer dat ik hem echt ging spelen was op de NES Mini. Toen sloot ik hem aan en
volgens mij ligt dit water wat ik hier aan het drinken ben hier echt al...
Nee, is nieuw.
Weken. Oh, okay. yummy.
Ik zag toevallig onze Luc daarmee lopen vandaag. Dus dat moet goed zijn. Ja, Mario Bros. 3 is een legendarische game wat mij betreft. Het is een... Het had natuurlijk ook zo'n open world map. En het was veel kleurrijker. En het was veel gevarieerder. En ik denk dat... De eerste echt tijdloze Mario game is.
Ja,
vanaf hier is alles wel tijdloos.
Ja, ja.
Ik vind de eerste Mario game zou ik niet voor mijn plezier spelen. 2 al helemaal niet.
2 wel, man. 2 is dope. Maar goed, is het tijdloos? Nee, dat
nee, niet. Ja, goed. 3 en dan... wat was jouw eerste Mario game? Laten we daar even... Was het 3 of World?
Ik denk dat mijn eerste Mario game... Super Mario Land was op de Game Boy.
Ah, die kwam nog tussendoor.
Maar het is altijd moeilijk om te realiseren.
Maar na.
Ik speelde het gewoon allebei. Maar ik denk uiteindelijk dat ik eerder een Game Boy in mijn hand gedrukt kreeg met Super Mario Land. Want daar heeft iedereen 6 kopietjes van op de een of andere manier.
Ja.
Wij hadden er thuis in ieder geval 3.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat eerder ben gaan spelen dan Super Mario World. Maar dat zijn ontegenzeggelijk de 2 eerste Mario games die ik speelde, absoluut.
Ja, ja. Voor mij was het World, maar dan op de GBA.
Op de GBA, ja, ja. Ja, ja, het is lastig om te realiseren, maar beide grandioze games.
Wat weet jij nog ervan? Vond jij het niet fucking moeilijk?
Nee. Wat ik vooral nog weet is dat ik de tweede wereld vond ik fenomenaal onder water.
Ja.
Waarvan ik nooit wist of het nou onder water was of in de ruimte. Twijfel ik nog steeds aan. Ik denk onder water. Maar dat liedje, poem, poem.
Ja, oh, dat is 100% onder water.
Zo onder water, hè?
Ja, ja, ja.
Dat staat mij heel erg bij hoe magisch ik het vond om bij die tweede of derde wereld te komen.
Ja. Ja, ja, want dat was natuurlijk ook in de eerste Mario kon je niet eens saven. Dat zou je bijna vergeten, maar...
Nee, dat kon zeker niet. Oh, en wat ik ook nog goed daarvan weet trouwens is dat je... Dat weet iedereen natuurlijk nog wel. Maar de eerste keer dat je voorbij die leeuwen moest springen, waar dan Bowser op je aan het wachten was.
Ja.
En die dan toch niet Princess Peach bij zich had. Maar dat geluid van die leeuwen. En de schootste van die vuurballen.
Ja, het is...
Ja, mooi.
Ja, daar worden geflagd.
Ja, door Nintendo. Hey, ja. Klootzakje.
Nee, maar ja, Super Mario World is een van de... ja, is, wat mij betreft de beste Mario game ooit.
Ja, ja, tuurlijk. Super Mario World ontegenzeggelijk de beste.
Maar het was gewoon... oorspronkelijk was dat voor mij de game die ik had op mijn Game Boy Advance. Dat was mijn eerste game die erbij zat.
Ook. Game Boy Advance, dat vind ik zo raar voor te stellen.
Ja, ja, dat was mijn eerste platform, man. Mijn eerste platform was een Game Boy Advance. Ik had nooit daarvoor iets te kijken. Ik had geen grote broer, weet je. Dus je
klopt, dat is de reden.
En ja. Ik was 7, hè, dus daarvoor, weet je, daar had ik amper Mario kunnen spelen. Ja,
tuurlijk
misschien
niet. Ja, tenzij je het dus vanuit je opvoeding meekreeg, wat ik dan van mijn vader had.
Ja, maar alsnog daardoor was Mario fucking moeilijk. Ik vond,
ja,
ik steeds,
absoluut. Mario Land en Mario World zijn nog steeds een van de moeilijkste Mario games. Sterker nog, die worden, als je het zeg maar in perspectief zet, alleen maar moeilijker.
Ja.
Want er is natuurlijk weinig moeilijks aan Mario Wonder op een paar uitdagingen na.
Ja.
Nou, er is niks moeilijks aan Mario Odyssey of Galaxy.
Ja.
Wederom, als je gaat completionisten, dan zijn er genoeg uitdagingen, maar om door de basisgame heen te komen, daar gaat niemand een probleem mee hebben. En dat was bij Mario World en Mario Land absoluut het geval. Ik weet niet eens of ik Mario Land ooit uitgespeeld heb, als ik erover nadenk.
Ja.
Misschien wel niet. I don't know. World daarentegen vaak en veel ook.
Ja.
Al is het alleen maar voor die site, als je voor het eerst zeg maar de grot inloopt van Bowser, dan kom je die grot binnen en het is allemaal donker.
Mm-hmm.
Behalve Bowser's kasteel, daar is een of ander fucking carnaval gaande met allemaal fluoriserende lampen.
Maar dat is het ook, man.
Terrormuziek.
Dat maakt de game zo tijdloos. Het is zo gevarieerd en kleurrijk. Het zijn zoveel onderdelen die ze toevoegen aan gewoon de lore en het begrip van Mario games, dat het was zo'n sprong of zo.
Ongelooflijk sprong. Het is, en dat blijft het zijn ook, hè?
Ja, het is alsof je van GTA 3 naar GTA San Andreas springt. Zo voelt het voor mij als je Super Mario World speelt met subwerelden, met de onderwater dingen, met het kasteel, met de dingen in de lucht.
Maar
de
ook met water dat hoger en lager ging. En Yoshi's waar je op kon rijden. De ability om te vliegen. De ability om je items te storen boven in beeld. Een multiplayer mode, wat niet echt een multiplayer mode is, maar
om de beurt was dat?
Ja, basically. Je had allebei je eigen levens en daar kon je dan ook
dat
wel tussen schipperen.
Ja.
Het deed zoveel. En het had ook een soort van een verhaal ineens of zo. Het is niet echt een verhaal te noemen, maar doordat je verschillende werelden passeert die, wat jij net zei, zo distinguished zijn, die zo onderscheidend van elkaar zijn.
Ja. De world map is
ongelooflijk, ja.
De world map is echt super uitgesproken. Dat helpt ook. En dat had natuurlijk ook heel veel invloed op andere games. Dat is wat Mario zo tijdloos maakt. Ik denk dat we nog even de sprong kunnen maken naar Mario 64. Ik denk dat jij daar ook hele warme herinneringen aan hebt.
Ik heb nog wel één leuk feitje over Mario World. Ja, daarop ingaan. Dat is dat je hebt, daar moest ik aan denken, je hebt het level met een ghost chip. De Super Ghost Chip heet die. Dat is net voordat je die grot van Bowser binnengaat.
Mm-hmm.
En men zegt, en of het nou bevestigd is of niet, daar kan ik even niet bij vertellen. Maar uit dat level blijkt in ieder geval dat het gezonken airship is van Mario Bros. 3.
Ja.
Dus elke keer als je dit level nu gaat spelen, denk je, wow, wat vet. Dit doet Nintendo eigenlijk nooit. Dus het gaat eigenlijk gewoon verder.
Ja.
Want dit is dat gezonken airship wat je in 3 laat zinken. Dus dat is best wel cool.
Dat is sick. Ja, dat zijn van die sicke details. Nou goed, je had natuurlijk in 1996 Super Mario 64, de eerste 3D Mario game. Wat deze game zo legendarisch maakt, is dat het eigenlijk de controls er waren eigenlijk geen games die speelden zoals dit. En Miyamoto die zei ook van oké, vroeger in 2D met pixels kon je tellen hoe ver Mario kon springen. En dan kon je ook laten programmeren of iemand een sprong wel of niet haalt. Want een sprong is met zoveel snelheid zoveel pixels. Maar dat was totaal anders dan in Super Mario 64. Dus zij moesten dat op een hele andere manier gaan benaderen. Maar daardoor kon wel de structuur zeg maar, van de game, het was veel meer open. Je had ook niet per se meer een vlag ergens nodig als einde van een level. Je kon sterren verzamelen.
Ja, wat het hetzelfde is als een vlag uiteindelijk, maar Ja,
ja, ja. Het
is nog steeds een einddoel, ja.
Ja, precies. Maar je kan in 2D-games kun je niet om de vlag heen rennen. Behalve in Mario Wonder. Maar,
behalve in Mario Wonder, ja.
In 2D-games was de vlag zeg maar het eindpunt. Je loopt van links naar rechts. En nu kon je zeg maar, bij wijze van spreken rondjes om de vlag rennen. En zoveel meer ontdekken. En wat zijn jouw herinneringen aan Mario 64?
Zoveel.
Vind jij het ook zo'n goede game?
Ja,
dat is een domme opmerking misschien.
Het is een waanzinnige game. Het is heel lang heb ik ook gedacht dat het mijn favoriete Mario of de beste Mario ooit was.
Yeah.
Dat ben ik, denk ik, bij Odyssey, de tweede keer Odyssey doorgaan spelen, ben ik pas gaan realiseren dat Mario 64 misschien niet meer de beste game ooit is. Maar het is zo moeilijk om dat los te koppelen van herinneringen van een tijd waarin je opgroeide zonder zorgen.
Okay.
Of dan, de sprong van 2D naar 3D is natuurlijk ook iets wat je altijd bij zal blijven. Maar uiteindelijk, onder de streep, is het wel een vrij lege game. Er is ontzettend veel te doen en ik zal me er geen seconde in vervelen. Maar ik haal net zoveel uit 2 uur rond Peach's Castle heen banjeren als die hele game doorspelen nu.
Ja.
En dat is niet zo wanneer ik nu Galaxy of Odyssey wil spelen. Want dat is echt een page-turner nog steeds. Dus
dat is het wel, zeg maar. Mario 64 is minder goed oud geworden dan World.
Wat logisch 3. Is, het was de eerste 3D-game.
Zeker, nee, jongens, zeker, ja.
Dus, dat begrijpen we allemaal, maar... Ik heb Tjeerd een keer horen zeggen dat hij het een slechte game vond. Een dramatische game.
Voor die tijd was het natuurlijk revolutionair.
Dan heb je wel koorts, denk ik.
Samen met Ocarina of Time, wat fucking bijzonder is natuurlijk. Dat twee games van hetzelfde bedrijf...
Ja, maar ja, ik bedoel, dat was hetzelfde als met Mario World en Legend of Zelda Link to the Past. Dat zit ook maar een jaartje tussen. Sterker nog, er is... Fuck, toch weer een fun fact over Mario World. Maar moet ik even nadenken hoe die wereld heet. Dat gaat namelijk om... The Forest of Illusion in de Super Mario World. Dat heet in het Japans Maui no Mori. En dat vertaalt direct naar het Engels The Lost Woods. En die is later gebruikt in Link to the Past, die naam. In het Amerikaans dus niet, omdat Nintendo of America zei van... Hey, dat is niet handig, laten we hem anders noemen.
Ja.
Maar eigenlijk is dat dus hetzelfde forest zelfs.
Okay.
Dus ja, ze doen dat wel vaker, even de wereld schokkeren met Mario Zelda. Sterker nog, ze doen het nog steeds. Vorig jaar.
Absoluut. Ja, gooi een paar van je favoriete herinneringen met Mario over het algemeen.
Mario 64, maar die anekdote heb ik al 4 keer verteld, dat ik het voor Sinterklaas kreeg en vervolgens de hele avond boven heb gezeten en erachter kwam dat Sinterklaas niet bestond.
Ja.
Want ik dat was dezelfde dag kwam ik daarachter. Ik was alleen maar Mario aan het spelen zoveel... dat ze dachten van, hey, Cody slaapt vast al.
Ja.
En toen zag ik volledig mijn oom uit dat pak komen. Toen gewoon lekker Mario aan het spelen was. Dus dat zal ik nooit vergeten.
Dat niet de echte Sinterklaas was.
Nee, het was mijn oom. Ja. Hij had alleen een witte baard op.
Ja,
ik zag hem zo uit
Frits.
Dat kostuum pakken. Ja. Nou, ik zou het nooit meer vergeten. Dus dat is een van de mooiste herinneringen. Vrij recente is Mario Wonder Review in Kenia. Dat was een heel uniek. Een game waar een soort van safari centraal staat op Mario en dan op safari zijn.
Ja.
It's pretty intense om olifant Mario te worden terwijl je binnen handbereik van een olifant staat.
Ja.
Dus dat zou ik ook nooit meer vergeten. Maar ik bedoel, wat ook hele waardevolle herinneringen zijn, is de spin-off games.
Ja.
Wat natuurlijk niet echt Mario is, maar hoe graag ging jij na schooltijd bij een vriendje spelen omdat hij Mario Party had?
Ja.
Of andersom, hij kon bij jou spelen, want jij had Zelda. Hij wist niet eens wat Zelda was, gast. Maar je gaat dingen... zo'n grappige manier van dingen samen beleven, omdat je gewoon afhankelijk bent van hetgeen wat je hebt en ook nog niet de behoefte hebt of de mogelijkheid hebt om meer te kunnen kopen. Dus er waren zoveel Mario games, Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf, Mario Voetbal.
Ja.
En natuurlijk had ik die niet allemaal. Elke keer als je bij een vriendje thuis kwam, was het, yo, welke game heeft deze gast? En dan had hij ineens Mario Voetbal op de GameCube. Ik wist niet wat me overkwam, want ik had hem niet.
Ja, veel van mijn mooie Mario herinneringen zijn inderdaad dat ik Mario Kart bij iemand ging spelen
Een
GameCube, die had ik niet. Vond ik fantastisch. Toen later op de Wii, ook dat we samen met z'n allen een DS mee naar school namen.
Oh,
en dan een
Mario
tussenuur
Kart,
Mario Kart gingen spelen. Een van de
Is echt sick, ja. Dat is een mooie herinnering.
Ja, en ik heb ook veel goede herinneringen aan Mario Kart Wii. Omdat dat was de eerste keer dat Dion mij begon te verslaan in videogames.
Hij was begin van het einde.
Ja.
Armageddon.
Daarvoor was ik altijd gewoon de beste. Ik hoefde niet mijn best te doen. Maar daarna begon hij opeens goed te worden.
Ah, dat
hij
mooi.
Zoveel speelde. En weet je, hij werd ouder, hij werd slimmer. Kut kind. En toen begon hij langzaam te winnen. En ook een nieuw Super Mario Brothers. Een van de... meest verdelende games. Maar wel na Super Mario Brothers The Original, de best verkochte Mario. Daar heb ik ook hele goede herinneringen aan op de Wii. Omdat dat ja toch een hele leuk co-op game was.
Ja, Mario, het is zeker niet de beste Mario Kart game, maar...
Mario.
Je hebt het over Mario Kart Wii, toch?
Nee, nieuw Mario Brothers.
Oh, sorry, nieuw Mario Brothers. Ik was nog bij Mario Kart Wii. Maar oké, okay, check.
Ook niet de beste. Beide niet de beste deel uit de serie.
Dat was wel... De Wii had zoveel aandacht.
Yeah.
De marketing op Wii. Ik kan die Mario Kart Wii reclame op tv. Ik kan hem gewoon nog voor de feest halen. Ook.
Yeah.
Dat Mario en Luigi elkaar beuken terwijl ze aan het racen zijn met het wieltje.
Ja, ze draaien me ook nog vaak bij die gameshop in Den Haag.
Oh echt?
Ja, op een van die tv's. Ja.
En datzelfde geldt voor nieuw Mario Bros. Wii U, denk ik. Ondanks dat weer een andere periode was.
Ja, ja, maar ik vond het wel... Ik heb daar ontzettend veel mee gelachen. Dat was echt toch wel weer een soort van nieuw tijdperk voor Mario of zo. En ik speelde dat heel veel in co-op. En voor mij was een van de mooiste herinneringen gewoon Super Mario World op de Game Boy van spelen. We hadden een regel, als je 7 wordt, dan mag je een Game Boy. En dat was eigenlijk was het mijn moment.
Goede regel.
Ook het jaar dat ik grote broer werd. Dus dan was het zo van, nou ja, je hebt nu die verantwoordelijkheid. Je mag,
je mag dit doen.
Ja. Maar daardoor is de Game Boy Advance en Mario World zijn voor mij zo aan elkaar verbonden. Als Breath of the Wild en de Switch bijvoorbeeld. En ik weet nog heel goed dat...
Wat voor mij super raar is, want Mario World is voor mij een exclusieve SNES game.
Maar ik wist dat helemaal niet, man. Ja. Ik dacht dat hij nieuw was, weet ik veel. Ik speelde Mario, ik vond het fucking moeilijk, want ik was 7.
Daar ben je ook helemaal niet mee bezig.
Ja, dus, maar ik heb daar zulke goede herinneringen aan. Die gewoon inderdaad, die geluidjes en die muziekjes. Ja. Dat zit allemaal zo ingegraveerd in mijn hersenen. Misschien moeten we wel even een paar herinneringen van onze luisteraars opgooien. Little Kleine zegt 1 miljoen munten halen in
Little
nieuw...
Kleine?
Ja, Little Kleine, als van de winkel.
Little Kleine.
1 miljoen munten halen in nieuw Super Mario Brothers 2. Dat is die op de 3DS. Dat is een goeie. Simon zegt heel simpel, maar gewoon het spelen van Super Mario World was echt magie toenertijd. Inderdaad. Beberna op reis met neef en nichten. Nieuw Super Mario Brothers Wii. Daar heb je hem. Helemaal uitspelen. Dolle vreugde. En als een moeilijk level eindelijk lukt. Veel geruzie en gelach. Als er iemand de afgrond in wordt gegooid. Of we game over zijn. Doordat iedereen in een bubbel zit. Om nog te zwijgen van het stelen van power-ups. Golden Kid op de basisschool gingen van bus rond van de nieuwe console, de NES en het spel Super Mario Brothers. We hadden geen YouTube of social media destijds, dus was er niet veel bekend over de Nintendo. Heb het spel toen bij een vriendje gespeeld en dat was het moment dat ik helemaal betoverd raakte van Mario. Het geluid bij het springen, de kleuren, de muziek. Toen ik de console kreeg van mijn ouders, kon mijn geluk helemaal niet meer op. Ik kon Mario spelen wanneer ik wilde. Zoveel
die zegt, Nicky Drunky die zegt ook toen die Sunshine kreeg bij Kerst, wat dus een beetje vergelijkbaar is. Maar ook wat hij daarbij vertelt is wel waardevol. Hè? Het kerstdiner waarin iedereen nog leefde. Opa's, oma's, tantes.
Zo, ja.
Dat is natuurlijk heel powerful. Dat wij gamers die herinneringen direct verbinden aan onze game ervaringen.
Ja.
Wat voor heel veel mensen bij muziek natuurlijk heel logisch is.
Ja.
Maar je vergeet dat het bij films, boeken en games net zo vaak gebeurt.
Absoluut, ja. Shook, het spelen van Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Wat ook wel een goede, toch veel beter dan de eerste is, toch?
Ja, sterker nog, heel veel mensen zeggen dat Mario Wonder het meest lijkt op 6 Golden Coins.
Stiekem. Ah, oké.
Okay. Dat de meest directe inspiratie is geweest.
EEG zegt EEG logeren bij oma en samen met Super Mario Bros. Op de NES die ik mee had genomen spelen. Ze probeerde te springen door de controller in de hoogte te brengen.
Juist,
en stuurde opzij als ze wilde bewegen. Ik heb hem maar verteld dat haar controller niet aangesloten was. En ze daarmee zat te kijken hoe ik speelde. Fuck, grappig. Zoveel variatie, man. Rose Zelda zegt Mario Galaxy. Eastwood Eagle zegt de overstap van 2D naar 3D met Super Mario 64. 30 jaar geleden Mario Cement Factory. Wat de hel is dat? Een tabletop game van Mario, zegt Prime. Joost Rocking in 2005 had ik mijn eerste console met GameCube, Sunshine, Melee en Double Dash. Sunshine is ook wel een verdelende game, hè?
Absoluut een verdelende game, maar voor die game geldt als voor geen ander dat als dit je eerste Mario was,
ja.
Ik zeg niet dat dat het geval is van Joost Rocking, maar als dit je eerste Mario was, dan is dit je standaard en dan gaat er nooit meer een betere Mario zijn.
Ja, terwijl eigenlijk is het niet fantastisch.
Voor ons is het gewoon een beetje een raar spelletje, maar,
ja,
maar de bewegingsvrijheid en de acrobatiek van Mario in Sunshine, daar kan je alleen maar voor buigen, dat is ongelooflijk.
Zeker, ja. En
vliegt door het level heen.
Wat wel grappig is, dat... Sowieso, hè? Sunshine kwam uit in 2000, 2 uit mijn hoofd voor het eerst. Zeg ik dat goed? Ja. Besef even. Super Mario 64. 1996 kwam die uit. En de volgende mainline Mario platformer was Super Mario Sunshine. Los van de handheld games dan even. Er zat 8 jaar tussen.
8 jaar, hè?
Dat is best wel lang.
Super lang. Maar ja, aan de andere kant, daar zijn we bijna.
Ja, dat is nu ook hoe lang wij ongeveer wachten. Maar dat vond ik best wel interessant. Zeker als je beseft, hè, nieuw Super Mario Brothers 2006, Super Mario Galaxy 2007, 3 jaar later Mario Galaxy 2. Ik denk dat na de hit van Super Mario 64 ook gewoon heel veel spin-offs gemaakt werden.
Ja, tuurlijk. Ja, ze hoefden het niet meer op één paard te bedden, zeg maar.
Ja, en wat het was met Sunshine ook, is dat hij was relatief pittig.
Zo, als je de blauwe muntjes wilde verzamelen, is hij wel pittig.
Ja, en daardoor moest Galaxy een soort van
toegankelijker worden.
Ja, iets toegankelijker, ja. En Galaxy heeft natuurlijk ook weer zijn eigen dingen met dat de camera bovenaf is. En als oplossing voor het perspectief, wat problemen die je daar soms mee hebt, wilden ze die draaislag introduceren, weet je wel?
Ja, ja,
zodat je dan beter kon zien wat de afstand van je met de vijand was. Dat is gewoon een design trucje. Nog steeds vind ik de camera in Galaxy niet fantastisch. Dus denk
kan beter. Ja.
Het enige wat mij een beetje stoort aan die game verder vind ik
het stoort me niet. Het is even wennen wel. Maar ja, dat wat je zegt is zo leuk om te zien toch bij al die mensen in de Discord. Je zou bijna niet dezelfde game 2 keer kunnen zien. Ik zeg, iemand die noemt Mario Maker op Wii U.
Ja.
Een ander iemand, de reactie daarvoor is Super Mario Bros. 3.
Ja.
Waarin die geheime werelden ontdekte. Ja, alles komt gewoon voorbij. En het is ook allemaal zo persoonlijk.
Ja, ik zie hier Star, CSR... Mario World was weliswaar mijn favoriete Mario. Ik ging al richting de 30. Mario Galaxy kwam toen uit en de previews hadden me na een teleurstellende Sunshine extreem hyped. En hij was helemaal betoverd. Ja, fucking vet. Er zijn zoveel... Ik stelde deze vraag 's ochtends en er zijn zoveel reacties op gekomen. Dus ik denk niet dat we ze allemaal op kunnen lezen. Maar check vooral elkaars reacties in onze Discord. Link vind je natuurlijk in de beschrijving van deze podcast. Bij de wekelijkse vraag. En ik ga ze zo allemaal even een kokkaatje geven.
As you do.
Thanks voor het reageren in ieder geval, mensen.
Ja, ik bedoel, de geschiedenis van Mario is natuurlijk nog veel groter en uitgebreider. En er zijn nog meer anekdotes en feitjes die we kunnen vertellen over alle games. Maar
Nou, shout-out naar Galaxy. Ik hoop dat
zullen
dit
we
jaar...
Laten we heel even terugkomen op de befaamde top 3 aflevering. Top 5 die we toen met Lucas maakten.
Ja, ja, zoek die
hele
ook
aflevering met discussie over gehad. Maar als wij het nu met z'n tweeën zonder stoorzender Lucas mochten inplannen, dan is 1 Mario Galaxy, toch?
Nee.
Precies, daar wilde ik even checken. Super Mario World.
Ja.
Heel goed. Oké, was een strikvraag. 2, Super Mario Galaxy?
Ja, voor mij wel.
Voor mij ook.
En dan vind ik hem lastig.
Ja, want dan moeten we volgens zeg maar de algemene waardering... moeten we nu Mario Bros. 3 zeggen?
Ja, ja, voor mij persoonlijk niet. Ik zou of Odyssey of 3D Land of Wonder daar zetten. Een van die drie.
Oh, Wonder is er nu natuurlijk.
Ja, Wonder zou hoog...
De Odyssey staat boven Wonder bij mij. Dus laten we dan Odyssey op 3 doen.
Ja, Odyssey zou op 3
en dan is
kunnen.
Wonder dus 4? Is dat de conclusie die we nu trekken?
Ja,
ik Super Mario Bros. 3 voor alles wat het betekend heeft.
Ja, maar dat is de vraag, zeg maar. Als ik een persoonlijke lijst moet maken, dan heb ik veel betere argumenten als ik bijvoorbeeld Wonder of Super Mario 3D Land erop zet.
Precies.
Want 3D Land heb ik echt
gespeeld. Die heeft het in onze lijst gehaald ook, hè? 3D Land heb ik toen redelijk hard voor gevochten.
Nee, World.
Onder. Oh, sorry.
Ik heb het nu over
World.
Land.
Oh, 3D Land. Nee, die komt er bij mij niet in.
Ja, maar die heb ik dus echt gespeeld in een tijd dat ik hem echt nodig had.
Nou ja, gelukkig hebben we de constante nog... Ja, dat helpt trouwens ook wel.
Ja, ja. Zeg maar, ik had ruimte in mijn hoofd voor 1 game door allerlei omstandigheden. En 1 game ongeveer een uurtje per dag of zo. En specifieke tijden. En dat is wanneer ik deze game speelde. En dat was perfect daarvoor. Dus die game ben ik heel dankbaar. En die zou denk ik heel hoog staan in mijn lijst. Maar goed, we zijn in ieder geval eens over Mario World.
Ja, dat is een constante.
Galaxy
gaat er in ieder geval niet
heel hoog. Ja,
ja.
Ja, nee, ik ben ook wel benieuwd naar wat de top 3 is. Hebben we misschien wel eens gevraagd, hoor. Maar
zullen we het gewoon in een polletje vorm doen? Laten we eens in de... Ja, dat is wel veel werk, maar...
Nee, ik kan hem in de Spotify-vraag doen. Als je op Spotify kunnen...
Ik wil wel weten wat de top 5 van Bonus Level is. Maar dat is heel veel werk. Dan moeten we alle mainlines uitschrijven en een emoticon aanbinden. En dan mag iedereen maar 5 keer stemmen. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik ben wel down voor een dusdanig onderzoek in de Bonus Level Discord. Wat zijn de beste games?
Ja, laten we het opzetten. Maar dan moeten we wel daar weer een keer op terugkomen of zo. Dan gaan we het weer over onze favoriete Mario games hebben.
Nice, I like it. Ja. Doen we dat bij de volgende Mario 3D Mario release?
Ja, laten we het even in gedachten houden of zo. Ik wil sowieso ook nog alle Switch games ranken voordat Switch 2
alle
uitkomt.
Switch games?
Nee, niet alle Switch games, maar onze top 10 Switch games. Dat we daar even een special van maken, nodigen wat mensen uit.
Oh, en dat we dan allemaal Tears of the Kingdom opeens zin in.
Ja, ik weet niet of Tears of the Kingdom
ja, kom nou.
Nog even om af te sluiten. Waarom denk jij dat Mario zo tijdloos is? Want dit is een... Kijk, er wordt heel vaak verweten dat reviewers en fanboys, als die Mario games bespreken, dat ze daar gewoon automatisch fan van zijn. 10 punten erbovenop geven, omdat het Mario is. Maar we hebben het hier eerder over gehad.
Die gegarandeerde 10 punten hebben denk ik meer te maken met het feit dat het een fantastisch eindproduct is. Aan alle kanten gepolijst en gladder dan een steen.
Ja. Dus je bedoelt dat het een product is wat sowieso af is, ongeacht de kwaliteit.
Het is een franchise. Het zijn games waar met zoveel respect en waardering en alle knapste koppen van dit universum werken aan die spelletjes.
Ja.
En dat is de reden waarom het denk ik 10 punten hoog scoort. Als ik dan verder persoonlijk moet zeggen waarom het voor mij altijd hoog scoort. Wat ik nu Final Fantasy Rebirth speel, wat ik fantastisch vind, dat is een ander verhaal. Maar het doet me vaak denken aan Mario. Waarom doet het me vaak denken aan Mario? Ik loop een stadje binnen en er gebeurt wat. Ik hoor gesprekken om me heen. De muziek wordt harder en zachter naarmate je uit in winkels loopt. Er gebeuren dingen om je heen. Alles leeft. Het lijkt wel alsof er een feest is. Je wordt opgezogen in de wereld. Zonder dat ze daar... zonder dat jij daar je best voor hoeft te doen.
Ja.
Het komt op je af en je bent ineens onderdeel van dat klimaat. En goed, er zit ook natuurlijk een hele wiskunde achter waarom Mario Mario is en hoezo die er zo uitziet. Ja. En dat is allemaal, heb jij wel eens verteld, wetenschappelijk onderlegd waarom hij grote ogen heeft en een snor, et cetera. Dus er zitten waarschijnlijk veel meer dingen achter, maar in de basis heb ik nog nooit een slechte mainline Mario gespeeld, hoe raar ze ook zijn.
Ja, ik denk dat gewoon... Het basisteam wat nu nog steeds achter de Mario games zit, ook al is dat best wel verjongd, dat er altijd gewoon heel veel talent zit.
Ja.
En ik denk dat het heel erg helpt dat... En het zie je ook wel een beetje terug in de filosofie van Nintendo hardware natuurlijk. Nintendo hardware, ze zeggen altijd, we proberen onszelf uit te dagen om iets te doen wat we nog niet hebben gedaan, iets nieuws. En je ziet gewoon dat ze altijd bij elke Mario game een beetje op zoek zijn naar, hoe kunnen we onszelf een beetje opnieuw uitvinden? En dat gebeurt niet altijd in hele grote mate. Zeker als je kijkt naar de handheld games, weet je. Dat zijn ook gewoon Mario games op een handheld. Super Mario 3D Land had dan bijvoorbeeld 3D, wat het echt wel succesvol toepaste. Maar die grotere sprongen. In principe als je kijkt naar de mainline Mario games, 2D of 3D, zijn er helemaal niet zo heel veel uitgekomen in al die decennia van de afgelopen jaren. Er zitten wat spin-offs tussen, een Mario Maker, maar ik denk dat het ook helpt dat ze gewoon goed de tijd nemen, heel erg lang nadenken met, wat wordt het concept van deze Mario game? Ja. Wat kunnen we met de techniek? Wat kunnen we met de hardware? Wat kunnen we met een bepaalde gimmick, wat eigenlijk geen gimmick is, maar juist een briljant concept? En daaromheen bouwen ze een game. En daarom, het voelt gewoon goed. En ik denk dat ze daarom steeds weer de lat hoger leggen voor platform games. En je ziet dan als een wonder uitkomt, kijken ze naar, wat is Mario? Hoe kunnen we de regels breken van 2D Mario?
Wat zou Mario moeten zijn in 2024?
Ja, dat is
wat
de
is
vraag.
Er veranderd in de ervaring van gamen? Toen de SNES uitkwam, waren ze gebrand op het feit dat er een tweede controller in het basispakket moest zitten.
Ja.
Je moest daaraan vastzitten, want gamen wordt tegenwoordig meer multiplayer.
Ja.
Dat gaan we dus nu zien bij Mario. Wat wordt nu de trend?
Open wereld.
Eigenlijk bepalen zij een soort van de trend voor de komende 5 jaar vaak.
Ja, ik denk dat het een weet je, we hebben het al daarover gehad, een open wereld wordt. Maar ja, dan is het heel interessant om te kijken wat Mario hiermee gaat doen. Want we hebben veel open wereld games gehad, maar het zijn altijd actiegames of RPG's.
Ja, wat gaat Mario in godsnaam doen?
Soms een race game, maar nog nooit echt een pure platformer. Ik ben heel benieuwd wat
dat denk ik ook niet.
Wat Mario daarmee gaat doen qua structuur. Hoe ga je mensen toch een beetje de juiste kant op pushen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je niet de weg kwijtraakt?
Wat ik dus heel interessant vind bij Final Fantasy. Shit, sleep ik hem er toch weer in.
Maar weer Final Fantasy? Ja, maar
jij begon er ook over. De open wereld is eigenlijk heel
best lineair.
Ja. Dat is ook zo slim. Want ja. En zo zal Nintendo ook iets moeten vinden om het voor Mario te kunnen laten werken. En ik denk dat heel veel mensen bij Bowser's Fury al hebben gezien dat werkt.
Ja, nou, voor mij mag het semi-open hoor. Want ik vond Bowser's Fury nou net iets te open of zo.
Ik ook, je moet. Ja. Maar goed, dat is een onpopulaire mening. Want ik weet bijvoorbeeld dat Nintendaan, die zweert er echt bij. Die vond het fantastisch. Lucas, die liep er helemaal mee weg. En dat zijn toch ook niet de minste namen.
Nee, ja, ik weet, het was vooral...
Maar goed, blijft uiteindelijk persoonlijke voorkeur, alles. Ja. Het enige wat wij kunnen doen, is jullie vermaken met onze mening. En dat doen we uitgebreid en vaak wekelijks in de Nintendo Podcast Bonus Level hier op jouw favoriete podcast app. Dus laat een berichtje achter in de Discord met iets leuks. En shit, ik ben hier minder goed in dan jij. Beoordeling op Spotify, Apple Podcast.
Ja, ik heb nog huishoudelijke mededeling.
En luister naar deze mededeling.
Ik heb nog een huishoudelijke mededeling. Ik wilde vertellen van wat er nog meer aankomt. Volg sowieso voor Bonus Level, dan ben je daarvan op de hoogte. Maar volgende week gaan we zitten met Willem van Beeld en Geluid. En die heeft heel veel verstand van Nintendo. Dan gaan we het iets meer hebben over gamepreservatie. Hij is expert en fan van Pokémon Black and White. Dus daar gaan we het ook over hebben.
Hij weet misschien meer.
Hij weet ontzettend veel ervan. Dus dat wordt leuk. En ik wilde zeggen, over Final Fantasy gesproken. We zijn even aan het kijken of we een spoilercast kunnen doen. Als wij
het
de game hebben.
Het moet wel. Ik moet over deze game praten. Ik ben net zo obsessed over Final Fantasy als over Nintendo op dit moment.
Het wordt wordt denk ik een extra dan. Want het heeft niet heel veel met Nintendo te maken verder.
Ah, joh, boeien.
Dus laat ook even weten of jullie dat leuk vinden. Maar het gaat in ieder geval niet ten koste van de gewone afleveringen. En zoals Cody zegt, laat even een beoordeling achter in de podcast app van Spotify en Podcast. En dan zien we jullie bij de volgende
Bonus Level.